Er zijn, gemeente, de volgende afkondigingen voor u die ik namens de kerkraad u doe. De heer Keizer uit Abbebroek is afgelopen donderdag met spoed opgenomen in het Maastad ziekenhuis. Daar constateerde men dat hij een hersenbloeding gehad heeft. Leen-Jan Bontebal en Else Marie Post hopen aanstaande vrijdag 22 mei om 14:30 in Urk met elkaar in het huwelijk te treden. Daarna vragen zij eveneens in Urk om een zegen over een huwelijk om 16:00 in een dienst waarin dominee Polinder voorgaat. In het kerkblad van mei is hun trouwkaart afgedrukt. Vanavond zal uw eigen predikant voorbeden doen in verband met de voorgaande mededelingen. Wat de overige mededelingen betreft, een bericht namens de activiteitencommissie. Vandaag is de laatste dag waarop u zich nog kunt opgeven voor de gemeentedag, Tweede Pinksterdag. Kopij voor het kerkblad van juni kunt u tot en met aanstaande zaterdag bij de Scriba inleveren. Vanavond gaat de preek voor de tweede keer over zondag 6. De handout ligt klaar in de voorkerk. Wat de collecten betreft, er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor de verwarming. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoordij. In het kistje in de voorkerk kunt u gaven geven voor zending en evangelisatie. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij, gemeente, deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 68. Gemeente, laten wij nu horen naar de wet van de Heere en de hoofdsom daarvan. En daarna zingen uit Psalm 99 en daarvan het zevende en het achtste vers. Gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. En geef dan eeuwig eer onze God en Heer. De versen 7 en 8 van Psalm 99, na de wet van de Heere en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naasten huis, gij zult niet begeren in uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Christus heeft deze woorden samengevat, lerend in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Laten wij, gemeente, het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is dankzij uw goedheid en uw trouw dat wij samen mogen komen rondom uw woord, dat u dat telkens weer opnieuw geeft, dat uw gemeente ook op deze plaats mag samenkomen in dit huis van gebed. Wat een wonder dat u deze nieuwe week begint met ons samen te roepen. En dan roept u ons in zekere zin ook weg. Weg van al die dingen waar wij gewoonlijk zo druk mee zijn. Om onze gedachten te richten op de dingen die blijven. Ja, Heer, u wilt dat wij doordrongen zijn van die zaken. Niet alleen op de rustdag. Niet alleen op de hemelvaartsdag. Niet alleen op andere christelijke feestdagen. Maar al de dagen van ons leven. Maar u wilt wel een bijzondere dag schenken, opdat van daaruit elke week weer opnieuw mag worden ingegaan. En wij smeken u dan ook, als wij u tegelijkertijd dankzeggen voor deze dag, of u in ons midden wilt zijn. Of u in het midden van deze gemeente wilt zijn de gehele dag. En u goddelijk onderwijs wil geven. Wat een wonder is het dat u uit de hemel ons mensen niet hebt overgelaten aan onszelf, maar dat u ons telkens opnieuw opzoekt. Maar geef ook, Heer, dat we ter harte zullen nemen, van welke leeftijd we ook zijn, in welke omstandigheden we ook verkeren. Gedenk in het bijzonder aan hen die weten van zorg, van nood, van verdriet. Wees er nabij, ook degenen die met ziekte te maken hebben. Heer, ontferm u. Geef er allerlei zaken heen, dat uw woord zijn loop mag hebben en uw zegen mag worden uitgedeeld. U weet wat wij nodig hebben in deze dienst. Geef ieder de wijsheid en de zegen. Geef ieder de leiding van uw geest. En maak het zo dat wij mogen zien om die zaligmaker die kwam naar deze wereld, die het werk wat hij heeft verricht, heeft voleindigd. Die mag zitten aan uw rechterhand totdat hij komt. Opdat uw koninkrijk dan in alle volheid daar zal zijn. Doe ons daar naar uitzien. En geef ook in deze dienst een goede voorbereiding op dat laatste waar ook uw woord van spreekt. En geef dat we het mogen merken dat die belofte in vervulling gaat. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Heer, als wij dat van u vragen, dan vragen we u dat. Niet omdat het zelf waard zijn, maar dat we gestaan hebben voor de spiegel van uw wet, vragen we het u. In de vergeving van al onze zonden. Biddend, zie ons aan in hem, uw lieve zoon. En geef ons uw vrede. Wij vragen het u, uit genade alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in Lucas 24 en daarvan de versen 36 tot en met 53. Ik zeg er nu vast bij dat het laatste gedeelte, vers 50 en volgende, uitgangspunt is voor de preek. Ik lees straks nog wel een keer vers 52. Maar we lezen dan nu Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. Tweede schriftlezing, die kondig ik u straks nog wel af. Lucas 24, te beginnen bij vers 36. Daar luidt het woord van God als volgt. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk als gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten?
En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraad. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hem, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is. In de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen, alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dag. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. Het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tweede schriftlezing vindt u in nummerie 6. En daarvan de versen 22 tot en met 27. Nummerie 6, de versen 22 tot en met 27. Daar luidt het woord van God als volgt. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de Aaron en zijn zonen, zeggend, alzo zult gij de kinderen van Israël zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israël leggen, en ik zal hen zegenen. Tot zover deze tweede schriftlezing. We willen stilstaan bij het laatste gedeelte van het Lucas-evangelie. Ik lees u nogmaals vers 52. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. Zeg ik dat op het goede moment? Laten wij zingen uit Psalm 21 en daarvan de versen 3, 5 en 6. Psalm 21, vers 3, vers 5 en vers 6. Hoe groot en schitterend, ik zeg dat niet goed, gij die hem gunstig hebt gered, zijt hij met volle stromen van zegen voorgekomen. En hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. En gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. De versen 3, 5 en 6 van Psalm 21.
gemeente. Het christen zijn is een zaak, niet alleen, maar ook van grote blijdschap. En zij aanbaden hem, staat er, en keerden terug met grote blijdschap. Niet alleen, ook niet alleen in die tijd toen. Uit het boek Handelingen, door diezelfde schrijver Lucas te boek gesteld, weten we dat zij ook bijeen waren eendrachtig met bidden en smeken samen met anderen. Maar het is ook een zaak van grote blijdschap. Daar waar de Heere werkt, daar komt ook vreugde. Dat is soms vreugde door de tranen heen. Dat zal vreugde zijn die op verschillende manieren naar voren komt. Maar je kunt wel zeggen dat de gunst en genade van God ook blijdschap met zich meebrengt. Een van de zaken die opvalt in het boek Lucas is dat aan het begin van het evangelie daar reeds van gesproken wordt. Daar sprak de engel tot de herders, ook eenvoudige mannen. Hij sprak van die grote blijdschap die voor heel het volk bestemd was. En hier lezen we dat de 11 teruggingen met grote blijdschap. Die blijdschap is er niet alleen geweest bij de 11, maar die mocht er ook zijn later in Handelingen, vind je dat, bij degenen die op hun woorden door de geest van God ook datzelfde geloof gingen beoefenen. Die door hun woord in hem geloven zouden in de Heer Jezus Christus, die ontvingen ook blijdschap. Je vindt dat ook wel terug, bijvoorbeeld, in de geschiedenissen van Handelingen. Het waren niet altijd de 11, maar ook wel anderen. In een van die situaties staat er, en er werd grote blijdschap in die stad. Vreugde. Vreugde in God. Vreugde die te maken heeft met zijn verzoeningswerk. En dan werd dat verzoeningswerk vroeger uitgebeeld in de tempel. Ook dat vind je in het evangelie van Lucas aan het begin en aan het einde. Eens was daar het woord gekomen tot Zacharias in de tempel, om te spreken over de voorloper van de Heer Jezus, die zijn weg bereiden zou, Johannes de Doper. En Lucas eindigt het boek sprekend over het feit dat de 11 naar de tempel gingen. En nu waren zij geen priesters, dus ze zullen niet in hetzelfde vertrek zijn geweest, niet in het heilige, maar daar wel op dat tempelterrein dat ook bij de tempel behoorde, om van daaruit dat grote te mogen verkondigen. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Om het woord van de verzoening dat de Heere door de geest van God hen zal laten uitdragen. Om dat woord te mogen spreken. Ze zouden worden toegerust opdat zij van daar vandaan zouden doen wat de Heere aan hen opgedragen had. Die grote blijdschap werd overigens niet direct aangetroffen toen de Heere Jezus naar de hemel is gevaren. Toen heeft hij zijn discipelen op de aarde achtergelaten. Achterliggende donderdag zal het in uw midden ook verkondigd zijn. Het komt ook vanmorgen wel aan de orde. Hoe hebben zij dat beleefd? Was daar direct die grote blijdschap? Wanneer wij nagaan wat er in Handelingen staat, dan zeggen daar die engelen, die twee mannen, die zeggen, wat staat gij daar, Galileese mannen, en ziet op naar de hemel? Je kunt dus zeggen dat daar die engelen geen blijdschap hebben geconstateerd, daar op dat moment. Een zekere mate van schrik en onzekerheid. Dat zal achter die opmerkingen hebben gescholen. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Zij moesten als het ware bij de hand genomen worden en verder geleid worden. Hun meester werd van hen weggenomen. En bij achterlaten kunnen degenen die achtergelaten worden wel eens het gevoel hebben, hoe moet dat verder? Zij hadden een zware taak. Of ze zich op dat moment ook dat gerealiseerd hebben, het was wel zo. Zij zouden op deze wereld blijven als schapen te midden van de wolven.
Hun meester voer ten hemel weg, ten hemel op, werd van hen weggenomen en zij bleven daarachter met die belangrijke taak. Bleven ze onverzorgd achter? Nee. Wel achtergelaten, maar niet losgelaten. Maar ze hebben die gedachten wel gehad. Even hebben zij naar de hemel gekeken op een wijze waaruit bleek dat zij niet vertroost waren. Toen in de dagen van mei 1940 de koningin naar Engeland is gegaan, koningin Wilhelmina, toen waren er wel mensen die zeiden, ja, ze laat ons in de steek. En een bepaald gedicht antwoordt daar eigenlijk op, het was geen vlucht die u deed gaan. Omdat van daaruit, vanuit Engeland, het vorstenhuis en ook de regering zou proberen toch het goede van het volk te zoeken, al konden ze dat niet meer doen hier in eigen land, omdat ze spoedig anders in handen zouden gevallen zijn als gijzelaars van de Duitsers. Maar het kan natuurlijk wel dat gevoel gegeven hebben van, het volk staat er alleen voor. Discipelen leken er even alleen voor te staan, maar het was geen vlucht die hem deed gaan, integendeel. En was het zo dat koningin Wilhelmina wegging en dat dat toch te maken had met een zekere mate van onmacht? Zo was het bij de heiland niet. Voor een gevoel was het echter een afscheid dat zo plotseling kwam, dat bij hen gevoelens heeft opgeroepen van onzekerheid. Het kan nog zo gebeuren als mensen bepaalde werkzaamheden doen en ze werken met anderen samen en een deel van degenen die aan het werk zijn gaat weg, de meest deskundige. Dat die anderen ook even denken, hoe moet het nou verder? Of denk bijvoorbeeld aan een vredesmissie. Mensen zijn heen gegaan om de vrede zo mogelijk te herstellen of te bewaren en anderen te beschermen, dat is op zekere hoogte gelukt. En dan is daar een einde aan dat project en moeten ze weer terug. En er komen niet altijd anderen. Zo kan het ook gaan met hulpverleningsprojecten. En dan wordt er wel gezegd, ja, we blijven aan jullie denken en we blijven aandacht geven. We zullen contact houden, we zullen steun sturen, we zullen geld overmaken. Maar het kan toch wel zo zijn dat die anderen zeggen, ja, maar hoe zal dat dan straks gaan verlopen? Hoe was dat toen de Heer Jezus naar de hemel ging? Wel, wij mogen zeggen, hij heeft gezorgd voor grote blijdschap. En waar had die blijdschap mee te maken? Dat hij wel naar de hemel ging. Maar dat hij dat deed op zo'n wijze dat ze mochten merken. Zijn werk gaat door. En hij laat ons niet alleen. Ze zijn gegaan buiten naar Bethanië. Richting Bethanië. Hij leidde hen uit, dat wil zeggen uit Jeruzalem. Naar de plaats waar zij zoveel samen geweest waren, Bethanië, gingen ze heen. Ze kwamen daar waarschijnlijk niet, want de Olijfberg ligt net iets daarvoor, naar ik meen. Maar ze zullen wel met gedachten vervuld zijn van hier zijn we meer geweest. Ze zijn niet gegaan naar die olijfhoof. Die mocht voorbij gegaan worden, daar waar de meester gearresteerd was. Ze mochten gaan richting de Olijfberg. En wellicht hebben ze gedacht aan de gesprekken die onderweg gevoerd zijn. Misschien ook wel richting Bethanië aan de wonderen die daar geschied waren, de woorden die de heiland had gesproken. Dat bijzonder ook dat hij Lazarus eruit de doden had opgewekt. Maar in het bijzonder is dit grote daar, niet in de eerste plaats dat bekend terrein was. En dat ze daar heerlijke ervaringen mochten hebben. Maar dat hij zijn handen opgeheven heeft, zoals de priesters dat ook deden. En dat hij die woorden van zegen wellicht ook uitgesproken heeft. We weten niet precies welke woorden, staat er niet bij. Maar hij heeft de handen op en zegende hen. En wat de inhoud betreft moeten we in elk geval denken aan dezelfde zegen. Namelijk zegen, behoeding. Vrede. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Hij zijn handen opheffende zegende hen. Die handen die als het ware door mochten geven wat God in hem gegeven had. Straks nog meer over deze handen. Maar laten we ook stilstaan bij het feit dat daar gesproken wordt over zegen.
Zegen spreekt van gunst, van liefde. Zegen spreekt van kracht en energie. Van de welgezindheid van de liefde van God, terwijl je dat niet hebt verdiend. Van de kracht die nodig is om te doen wat je uit jezelf niet kunt. Van de energie die je behoeft om het vol te houden als je het uit jezelf niet kunt volhouden. Ze hadden een bijzondere taak om getuigen te zijn. En waar zouden ze getuigen moeten zijn? Beginnende van Jeruzalem. De stad waar hun meester gekruisigd was daarbij. Waar hij veroordeeld was. Waar de vijandschap zo sterk leefde en bruiste. Wat een wonder is het dan dat zij mochten horen van zegen. Voordat hij ten hemel is gevaren, heeft hij ze gezegend. Die grote blijdschap vindt zijn wortel in de zegen die hij heeft uitgesproken vanwege de arbeid die hij had verricht. Hij werd van hen opgenomen. Opgenomen tot de hemel. Opgenomen. Omdat zijn werk op de aarde was verricht. Hij heeft van God de opneming ontvangen. Gij die hem gunstig hebt gered, deze koning, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Een kroon is op hem het hoofd gezet. Hij mag zitten met de Vader aan de rechterhand in de heerlijkheid, van waar hij regeert. En als hij dan zegenend ten hemel heen gaat, betekent dat dat hij eigenlijk bevestigt wat aan het slot van het Matthäus-evangelie staat. Mij is gegeven alle macht. In hemel, in de hemel en op de aarde. Ook op de aarde, op die aarde waar zij achterbleven. Op die aarde waar de vijandschap bruiste. Op die aarde waar ze hem lichamelijk niet zouden zien, mochten ze weten. Naar zijn genade, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Hij werd opgenomen als de koning die thuisgehaald werd. En dat betekent ook dat zijn zegenende woorden bijzondere glans hebben. Het zijn maar geen afscheidswoorden alleen, nee. Die woorden van zegen, ze zijn gegarandeerd, want hij die ten hemel opgevaren heeft, heeft op aarde zijn werk mogen doen. Zijn afscheidswoorden staan in het licht van het feit dat hij werd opgewekt door de Vader. Dat hij werd opgenomen in de hemel door de Vader. Dat hij als het hoofd wel naar de hemel gaat, maar dat hij de zijnen niet onverzorgd achterlaat. Als hij spreekt woorden van zegen, als zijn handen het gebaar van zegen maken, dan is dat niet maar een groep van een mens die weggaat. Dan wordt hij niet vervolgd door vermissing, maar dan wordt die zegen vervolgd door zijn verhoging aan de rechterhand, waaruit zal blijken dat hij ze niet wel achter heeft gelaten, maar dat hij ze niet heeft losgelaten. Blijft gij te Jeruzalem, totdat u zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Wie heeft de Heilige Geest verworven? Dat is de zaligmaker zelf. En hij vaart zegenend ten hemel, zodat het zichtbaar en hoorbaar is. Dat hij wel naar de hemel teruggaat, maar dat al de beloften die hij gedaan heeft, heerlijk zullen worden vervuld. Omdat hij de verheerlijkte koning is. Zie in dit licht dat hij het was van wie zij moesten getuigen en mochten getuigen. Beginnend te Jeruzalem, de stad die de grote koning verworpen had. Maar hij ging zegenend heen, zodat zij later mochten terugdenken aan dit moment. Zodat ze mochten bedenken, hij heeft het zelf ons toegezegd. Dat hij ons zegent, dat betekent dat wij er niet alleen voor staan. Mag ik het zo zeggen, zijn het geheim van hun grote vreugde. Het geheim van hun aanbidding ook, want ze aanbaden hem. Ze knielden voor hem neer. Het geheim daarvan is
is in feite wie hij is.
Het feit dat ze teruggegaan zijn naar de tempel, lovende en dankende God, heeft te maken met wie hij is, de ten hemel gevaren koning. Zo mochten ze met vertrouwen wachten op de uitstorting van de Heilige Geest, om gesterkt de weg te mogen gaan. En vandaag aan de dag zou het nu anders zijn. Ja, wij zijn geen apostelen. Wij hebben niet die heel bijzondere taak om als ooggetuigen van wat we letterlijk met onze lichamelijke ogen gezien hebben te spreken. Maar daar is toch nog steeds de opdracht om het evangelie te brengen door de broeders van de kerkraad, maar ook door ieder op de plaats waar hij of zij is gesteld. Doen wij dat inderdaad ook? Biddend om de geest van God die is uitgestort te mogen ervaren als wij inderdaad spreken? Doen wij dat dan ook? Hopend op de zegen van de Heere, ja, gelovend in die zegen voor onszelf, maar ook voor de arbeid die wij doen, met grote blijdschap in aanbidding van de Heere. Wat is hij dat waard, deze ten hemel gevaren koning? Het kan zijn dat iemand zegt, ja, maar daar waren zij toen bij, ik was er niet bij. Ik heb die koning met zijn zegenende handen niet gezien. En ik heb soms het gevoel dat ik er wel alleen voor sta en dat ik wel mijn weg alleen moet gaan. En dat Christus wel in de hemel is, geeft mij geen troost. Laten wij dan dit gedeelte bezien als een apotheek vol medicijnen. Want aan de ene kant mag u natuurlijk ook doen, en dat is zeker ook nodig, wat in handelingen staat, dat ze biddend en smekend waren in eendracht, dat wil zeggen in gezamenlijkheid, in onderlinge band. Maar kijk ook naar wat er hier staat. Aanbiddend, met grote blijdschap, lovende en dankende God. Waar had dat mee te maken? Hoe konden zij die boodschap voort laten gaan? Want ze hadden die opdracht immers in zijn naam gepredikt worden. Bekering en vergeving van zonde beginnende te Jeruzalem. Zij konden die boodschap voortbrengen, verder laten gaan, niet in eigen kracht. Maar bedenkend dat hij zegenend ten hemel gevaren was. En nu hebben wij dat wel niet gezien, maar het is wel voor ons opgeschreven. En bedenk dan wat dat inhoudt. Als de priesters met zegen mochten komen, wanneer was dat? Bij de tabernakel en tempeldienst. Als de Israëlieten bijvoorbeeld op de grote feesten naar Jeruzalem gingen. Of als ze daar wilden zijn voor de dagelijkse offers. Dan gingen ze naar de tempel. En in de voorhof was daar het brandofferaltaar. Daar werd het offer gebracht. En met het vuur van het brandofferaltaar werd het reukwerk in het heilige aangestoken door de priester. Dat konden de mensen niet zien. Maar ze mochten dat wel weten dat dat gebeurde. En wellicht dat die wierook op plaatjes hier dat wel eens wel zichtbaar zal zijn geweest. Dat hij op een of andere manier de tabernakel wel verlaten heeft ook. En dan kwam de priester naar buiten. Als daar het offer was gebracht en de gebeden waren opgezonden, geheiligde gebeden, daar getuigde die wier ook van. Het vuur van het altaar, van het brandofferaltaar, sprak van de verzoening die de gebeden mocht heiligen. Dan wilde de Heer als het ware antwoord geven door middel van zijn knechtenpriester, die dan mocht zeggen tot het samengestroomde volk: de Heer zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Je kan dus zeggen dat de zegen die werd uitgesproken te maken heeft met de dienst van de verzoening. En dat is hier ook zo. Als de Heer Jezus zijn handen ten hemel heeft geheven en woorden van zegen zal hebben gesproken, dan zijn het die handen die eerst aan het kruis genageld waren. die handen die gebonden waren. Hij werd afgevoerd richting Golgotha. De spijkers werden daardoor gedreven door die handen en door zijn voeten. Zie mijn handen en mijn voeten, zei hij ook direct na de opstanding, want het eerste gedeelte wat we hebben gelezen, dat ging nog over de tijd van de opstanding, direct daarna. Diezelfde handen, die waren daar te zien toen hij zegende zijn hemel voor. En als wij het kunnen zeggen als we zien op onszelf, ik ben een zondaar, ik ben een zondares. En hoe zou ik het werk van God kunnen doen? In de naaste kring? Of in de ambtelijke dienst? Hoe zou ik God kunnen dienen in deze wereld waar ook de bruisende vijandschap aanwezig is? Ik heb die zegenende handen niet gezien. Maar bedenk dat dat ons overgeleverd is. En dat het de waarheid is. En dat die zegenende handen eerst aan het kruis gehecht waren. Zodat wat we hier lezen mag zijn een medicijn voor het verslagen gemoed. Voor degene die zegt, hoe zal ik ooit God kunnen dienen? Hij aan het kruis gehecht. Hij ten hemel gevaren. Is door de Vader ingehaald, maar heeft de wereld die achter hem lag. De discipelen gezonden als getuigen. En ze mogen ook spreken van het feit dat ze zegenende handen mochten zien. En zegenende woorden hebben ze mogen horen. Vanuit het feit dat hij het verzoeningswerk heeft verricht. Is bij hem niet alles wat een zondaar nodig heeft? Want hij heeft zijn handen niet voor zichzelf aan het kruis laten hechten. Hij heeft daar niet voor zichzelf zijn leven uitgegoten tot in de dood. Hij heeft daar niet voor zichzelf de vloek gedragen. Is daar niet alles wat een zondaar nodig heeft die anders tot in alle eeuwigheid inderdaad van God gescheiden zou moeten zijn? Is daar niet alles in hem? En daarom is het rijk dat het er mag staan. Grote blijdschap vanwege die rijke zegen. Laat er dan inderdaad ook bij ons aanbidding zijn in de erkentenis van wat deze middelaar heeft gedaan. En dan heb je ook een boodschap voor vandaag om te spreken. Want dan mag je het zeggen, dat heeft hij zijn discipelen opgedragen. In zijn naam prediken, bekering en vergeving van zonden. Dat prediken, dat is boodschappen zoals een heraut dat doet. Je kunt denken aan de dienaren van het woord, aan de zendelingen en aan anderen. Je kunt denken aan ouderlingen. Maar diezelfde boodschap moet ook worden uitgedragen in de gezinnen, in de families. Diezelfde boodschap moet worden uitgedragen in het leven, in deze samenleving. Bekering en vergeving van zonde. Dat dat zinvol is. En dat die boodschap met zegen mag komen. Dat ligt vast in de handen van deze middelaar. Bekering en vergeving van zonde. Dat wordt uitgedrukt in feite. Door datgene wat hij heeft verricht. Bekering wil zeggen anders denken. Anders denken over jezelf. Je zonden gaan belijden, vergeving nodig hebben. En ook met die zonde wil je dan niet verder. Je gaat het erkennen ook dat je schuldig staat omdat je de zaligmaker zo lang hebt laten roepen. Je gaat erkennen dat je schuldig staat omdat je zo leeft voor hier en nu. Soms ook duidelijk geen maat houdt met bepaalde dingen. En niet bij stilstaat dat je tijd, je geld en alles wat je hebt van hem is. Vergeving van zonden. Zodat je vrede met God mag ontvangen. Die boodschap moest worden uitgedragen in zijn naam. Bekering en vergeving van zonden. Dat is toch geen aangename boodschap, bekering, dat je zonden moet erkennen. Dat je schuld hier wordt aangezegd. toch niet gemakkelijk als dat in het leven aan de orde komt. Wij christenen geloven dat alle mensen zondaren zijn en genade nodig hebben. U en ik. Ja, maar die boodschap is wel belangrijk. En die boodschap van bekering, dat er over gesproken wordt, is geen boodschap die maar wat in de lucht hangt. Maar die van eeuwigheidsbelang is en die te maken heeft ook met wat de Heiland heeft gedaan. Hij is zegenend ten hemel gevaren. En zijn handen die aan het kruis geslagen waren, spreken van die vergeving van de zonde. Is dat de boodschap die bij u, jou en mij centraal staat in het leven? Als dat zo is, dan weet je iets van dat aanbidden. Dan weet je iets van die grote blijdschap en dan kan het best zo zijn dat je het niet altijd op dezelfde manier uit. En dat die soms overschaduwd wordt door bepaalde zaken. Maar dan weet je iets van de vreugde in God. En naar ik hopen mag veel van die vreugde in God. Dan heb je reden om hem de eer te geven. Lovende en dankende God. Een van die twee woorden, ik dacht de tweede, dankende, heeft te maken met datzelfde woord wat gebruikt wordt voor zegen. Betekent goede woorden spreken. Christus sprak goede woorden. Van zijn genade, van de vrede met God. En degene die van zijn genade leven spreken goede woorden. Zij stemmen in met het heilig evangelie van de genade van God. Zegende handen. Die mogen leiden tot vrede en vreugde. Aanbidding. Voor een koning wegknielde de mens soms ook wel, maar hier is bedoeld ook, vanuit het verband mag je dat wel zeggen, dat ze hem erkend hebben als de hoogste koning. Ze hebben hem vereerd. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot en krijg ik ook de nieuwe kracht om met u te leven, om uw naam groot te maken. Ze wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Met bidden en smeken, zegt Handelingen. Ook met grote blijdschap. Met grote blijdschap waren ze, terugkerend naar Jeruzalem, verbleven ze daar bij de dienst van de verzoening. In feite daarbij het verscheurde voorhangsel, die dienst van de verzoening was niet meer nodig. Maar wel bij teken van de dienst van de verzoening die hun meester teweeg gebracht had. Omdat hij al die slachtoffers en brandoffers kwam vervullen met zijn dood. Omdat hij door zijn heerlijke overwinning de zegen heeft verworven. Heeft uitgedeeld die hij door zijn dood verworven had. Grote blijdschap. Verworven door hem. Zichtbaar in hun leven. Merkbaar ook op de Pinksterdag later. Want dan zie je die kracht. En dan zie je die zegen. Want daar verloochent Petrus zijn meester niet. Daar mag hij spreken van wie hij is. Daar wijst hij de zonde aan, maar getuigt hij ook van genade. En zo mag het werk van God voortgaan. In zekere zin mag je wel zeggen, is die grote blijdschap ook een voorspel. In Handelingen zeggen de engelen dat ook. Deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Wat staat gij ziet op naar de hemel? Wel, dat wordt hier in het Lucas-evangelie niet verhaald. Maar wie het Lucas-evangelie in zijn geheel leest, die komt er wel achter dat het een tussentijd is waar hier sprake van is. Een tussentijd dat zij moeten gaan naar Jeruzalem, de Heilige Geest mogen verwachten, vervolgens boodschappers zullen zijn van dat koninkrijk wat daarna in alle volheid komen zal. Ik denk in dit verband aan wat Lucas heeft gezegd in hoofdstuk 21. Daar staat namelijk dat ze de Zoon van God zullen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Deze grote blijdschap, dat loven en danken van God is een voorspel. Want Christus zit aan de rechterhand van de Vader en regeert de wereld.
en zorgt voor de voortgang van het evangelie. Tot aan de voleinding van de wereld mag dat werk voortgaan. En dan zal het in vervulling gaan. Wat hij gebeden heeft. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Dan zal de vreugde compleet zijn. En de aanbidding ongestoord. Dan is de verkondigingstijd van het heilig evangelie voorbij. Dan zal de vijandschap ook weggedaan zijn. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop rechtvaardigheid wonen zal. In dat vooruitzicht mochten de discipelen toen die taak gaan vervullen, nadat de Heilige Geest was uitgestort. Zullen wij zo ook in dat vooruitzicht onze taak vervullen. Lovende en dankende God, met grote blijdschap, biddend en smekend, maar ook met grote blijdschap, ziende op alles wat de Heere beloofd heeft. Hij zit bij zijn Vader in zijn troon. Zegenend is hij ten hemel gegaan. Arm de mens die zonder hem leeft. Want alles wat je ziet, dat gaat voorbij. Maar zijn genade en liefde duurt tot in eeuwigheid. Juist als je weet wie hij is, dan mag je bedenken, hij zal alles waarmaken wat hij gesproken heeft. Hij is ook nu nabij om hem te loven en te danken. Om hem aan te prijzen totdat hij komt. Met grote blijdschap zijn zij teruggekeerd. En straks zal het vervuld worden. Waar men ooit de wildste heidenen vond, zal God ontvangen. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Is het zo dat u, dat jouw ziel, zegt amen daarop. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam, omdat hij het voor mij gedaan heeft, de schuld gedragen, krachten uitgedeeld, zegen gegeven, omdat hij het ook zal voleindigen. God geven dat die zegenende middelaar, die nu aan de rechterhand van de Vader is, al waar hij leeft om altijd te bidden voor degenen die op hem hopen, al ons vertrouwen ontvangt, tot eer van zijn grote naam. Amen. Zingen wij uit Psalm 134 en daarvan het derde vers. Psalm 134 en daarvan het derde vers. Dat Heere zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraalt. Bestraal, hij schiet telal, zijn naam ter eer. Looft, looft dan, aller Heeren Heer. Derde vers van Psalm 134. Thank you. Laten wij gemeente danken en bidden. Heere, zij aanbaden uw Zoon. Zij aanbaden Hem die de dood had overwonnen. Die opgewekt werd omdat Hij de prijs had betaald. Die opgenomen werd om zo de plaats van de eer en heerlijkheid weer in te nemen. Om de heerlijkheid te ontvangen die Hij bij u, o Vader, had, eerder dan dat de wereld werd geschapen. Heere, geef ons te zien op deze middelaar. Op het feit ook dat Hij dat gedaan heeft, niet voor zichzelf, dat bitter lijden, die grote overwinning behaald. Als het ging over de zonden die Hij moest dragen, die Hij weg moest dragen, de zonden van anderen. En Heere, geef dat wij mogen zien, dat in Hem alles te vinden is. Ook voor vandaag, voor ieder van ons. En ook om daarvan te spreken, daaruit levend. Een leven waarin Hij aanbeden wordt. Een leven waarin grote blijdschap is vanwege Hem. Lovende en dankende God, omdat U het hebt gedaan. Heere, waar die blijdschap en vreugde ontbreekt, omdat er geen zicht is op wie Hij is en op het belang van zijn werk, wilt U het dan anders maken. Maar wil ook geven, Heere, dat waar het gevonden wordt, het ook voortgang mag hebben, opdat steeds meer mensen zich voor Hem zullen buigen. En ook straks het gehoord mag worden, overal vandaan, van alle kanten, noorden, zuiden, oosten en westen, voor uw troon, dat u alle eer toekomt. En het Lam. Heere, wilt u om Hem, uw Zoon, geven dat de arbeid in uw Koninkrijk op deze plaats voortgang mag vinden. Geef dat het ook verder mag geschieden. In deze streek. In ons vaderland. Maar ook overal op deze wereld. Gedenk aan arbeid van zending en evangelisatie. Geef, Heere, dat gemerkt mag worden dat door de arbeid van uw Zoon het werk nog steeds voort mag gaan. Wil ook hier uw bekwaamheid geven aan hen die een speciale taak erin hebben, de dienaar van het woord, de ouderlingen, de diakenen, anderen die een bijzondere taak hebben in deze gemeente, maar ook ieder op de plaats waar u hebt gesteld. Wilt u zegenen, gedenken en leiden en uw naam verheerlijken. Wij dragen aan u op degenen die vervolgd en verdrukt worden. Wij konden hier in rust en vrede samenkomen. Geef aan hen die dat niet konden de innerlijke vrede. Om het zo te belijden. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Om van Hem te leven. Van zijn genade. Heer, u weet wat ieder daarin nodig heeft. Gedenk aan zoveel op deze wereld die te maken hebben met geweld, met spanning. Gedenk ook aan hen die te maken hebben met de gevolgen van de aardbeving in Nepal. Er zijn zoveel brandhaarden, de wereld bloedt als het ware uit 1000 wonden. Wilt u wijsheid geven aan allen die een taak hebben in de kerk en in de wereld om leiding te geven. Maar wilt u ook alles heen stuwen, Heere, naar die grote dag dat er inderdaad velen mogen staan voor uw troon. Een schaarde, een menigte die niemand tellen kan overal vandaan. Gedenk aan ons land, aan ons volk, aan onze overheid. De koningin, die vandaag jarig mag zijn, wilt u ook haar geven wat zij nodig heeft met haar gezin. Persoonlijk en ook in het werk waarin zij staat. Gedenk naar lichaam en naar ziel. Want ook zij die in hoogheid zijn gezeten, hebben datzelfde nodig, waar uw woord van spreekt, bekering, vergeving van zonde. Heere, ontferm u dan over haar en over het gehele voorste huis. Wij leggen al deze zaken voor uw aangezicht neer, ziende op Hem, uw Zoon, de grote hoge priester, die met zijn bloed is ingegaan, die de heerlijke overwinning heeft behaald, en die de grote advocaat, de hemelse voorbidder is. aan uw rechterhand. Hoor ons en zegen ons, o God van alle genade, in de vergeving van al onze zonden. In de naam van Hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom en wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 150. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.